van het woord is het verdeelde huis. En de subtitel is instortingsgevaar door onwetendheid. Het verdeelde huis. En de subtitel instortingsgevaar door onwetendheid. En we gaan een stukje lezen voor degenen die dat willen, kunnen het meelezen. En dat vinden we in Markus hoofdstuk 3, versen 20 tot en met 25. Markus 3, vers 20 tot en met 25. En het gaat hier over Jezus die in huis binnengaat. En hij ging een huis binnen en er verzamelden zich weder scharen, zodat zij zelfs geen brood konden eten. En toen zijn naastbestaanden dit hoorden, gingen ze heen om hem te halen, want ze zeiden, hij is niet bij zijn zinnen. En de schriftgeleerden die van Jeruzalem gekomen waren, zeiden, hij heeft Beelzebul en door de overste van de boze geesten drijft hij de geesten uit. En hij riep hen tot zich en hij sprak tot hen in gelijkenissen. Hij zei, hoe kan de Satan uitdrijven? En indien een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is, kan dat koninkrijk zich niet staande houden? En indien een huis tegen zichzelf verdeeld is, zal dat huis niet kunnen bestaan. Tot zover. Als wij in een bos zouden lopen, waar zich goed gecamoufleerde soldaten zouden ophouden in dat bos, we zouden ze waarschijnlijk niet kunnen opmerken. Allereerst vanwege het feit dat je dat niet verwacht. Als wij doorgaans door een bos lopen, verwachten we geen soldaten in dat bos. Of je moet erg verdwaald zijn bij het harde of zo. Maar je verwacht geen soldaten. Dat als eerste. We zijn onwetend en we zijn er niet op bedacht. Dat is altijd lastig als je een vijand hebt en je bent er niet op bedacht. Maar de tweede reden, en dat is een veel belangrijkere reden, is deze mannen, deze soldaten gaan, die sluipschutters, goed gecamoufleerde sluipschutters, gaan helemaal op in hun omgeving. Je ziet ze niet. Je ziet ze werkelijk niet. Met het gewone oog. Maar ze zien jou wel. Deze professionals gaan volkomen op in hun omgeving. En dit beeld moeten we even vasthouden. In onze tekst lazen we over twee meningen. Over Jezus. Al tijdens zijn aardse bediening hadden de mensen de meest uiteenlopende meningen over Jezus. En de eerste mening die komt van zijn eigen broers, zussen en misschien wel van zijn moeder. En ze willen Jezus weghalen, want ze zeggen hij is niet bij zijn zinnen. Met andere woorden, hij spoort niet. Hij is een beetje raar in zijn hoofd. Val niet te hard uit naar zijn broers en zusters, want als wij een broer zouden hebben die de dingen deed die Jezus deed en de dingen zei die Jezus zei, zouden we ook onze twijfels hebben. Serieus, broeder Paul zegt terecht, wij kunnen nu terugkijken, maar dat konden zij niet op dat moment. Maar hoe het ook zij, zij wilde Jezus weghalen, want er gebeurde van alles tijdens zijn bediening. Maar het theologisch kader had ook een mening. En die keken wetenschappelijk en die keken kritisch. En die dachten bij zichzelf, ja wacht eens even, wij zien wel dat hij wonderen doet. We zien het voor onze eigen ogen, hij doet wonderen. En we zien ook dat hij boze geesten uitdrijft. En ik weet niet of u wel iets heeft meegemaakt met een echte uitdrijving waarin geesten zich gaan manifesteren. Dat gaat niet onopvallend. Dus zij zagen wel dat Jezus kracht had en macht. Want mensen genazen en boze geesten werden uitgedreven. Maar aangezien Jezus niet van God kon zijn, moest hij wel een andere bron hebben waardoor hij op bovennatuurlijke wijze te werk ging. En waarom kon Jezus niet van God komen? Nou, hij hield zich niet aan de Sabbat. Hij genas mensen op de Sabbat. En dat mocht niet, dat is werken, dat is genezen. Dat is de letter die doodt. En niet de geest die levend maakt. Dus Jezus kon niet van God zijn, want hij genas op de Sabbat. Dus die bovennatuurlijke krachten moesten van iemand anders komen. Nou, wie bleef er dus over? Beelzebul. Dat was de naam voor Satan. Beelzebul is de naam die eigenlijk komt van Beelzebub. En dat was een god, een Filistijnse god in Ekron. En het was Baal Zebub. En dat betekent prins van het huis. Hij was de god van de vliegen. Ik ga niet uitleggen hoe hij aan zijn naam kwam, maar het was zo. Maar de Israëlieten maakten een woordgrapje van deze naam. En zij gebruikten het woord Zebul, dat veranderden ze, daar maakten ze de woordspeling Sabal. Dat lijkt op elkaar. En dat betekent mest. Dus Baal uit Ekron, de Baal, de prins uit het huis van Ekron, de prins, de vliegengod, was eigenlijk Baal, de heer van de, ik zal het netjes zeggen, mestvliegen. Maar die naam van Baal, die hadden ze wel geleend, en die was in ten tijde van Jezus, kwam hij eigenlijk ook in aanmerking als de naam van de duivel of de Satan. Beelzebub was Satan. Hij was de overste van de boze geesten. En die naam, die spreekt nog steeds aan, ook in onze tijd. Zelfs in deze tijd, waarin mensen niet zozeer met de Bijbel bezig zijn, komt die naam regelmatig voor, Beelzebul. Wie kent het nummer van Queen, wat ieder jaar weer nummer 1 wordt? Ik weet het nu weer, de top 10.000, top 20.000, 1000. Eén ding weten we zeker, Queen, Bohemian Rhapsody, wordt nummer 1. En wat zong Freddy? Hier. Beelzebul has a devil put aside for me. Met andere woorden, ik krijg een hulpje dankzij Beelzebul. Maar goed, dat was dus de mening van de Farizeeën. Zijn eigen familie zei, hij spoort niet. Hij is niet goed bij zijn hoofd, moet je kijken. Hoeveel mensen er op hem afkomen en moet je luisteren wat hij zegt en beweert. En al dat gedoe met die boze geesten. Maar de theologen keken scherper. Ze dachten, ja, maar wacht eens, hij geneest wel, dat kunnen we niet ontkennen. Want Jezus deed buitengewone wonderen en tekenen. Maar hij hield de Sabbat niet, dus hij kon niet van God zijn. Hij deed wel meer vreemde dingen. Dus Beelzebul gaf hem de kracht. En dan komt Jezus met een heel nuchtere uitleg. Hij laat zien hoe onlogisch het is om te veronderstellen dat hij door de overste van de boze geesten uitdrijft. Een waanzin, zegt hij. Hoe kan dat? Hij zegt, als Satan tegen zichzelf verdeeld is, hoe kan zijn koninkrijk stand houden? Ja, toch? Als jij een wedstrijd speelt, het maakt niet uit wat voor een bal speelt tegen een ander team, en jij hebt één speler die steeds doodleuk de bal in jouw doel schiet, ik wil wedden naar de tweede keer dat hij gewisseld wordt. Dus Jezus zegt, hoe onlogisch is dit? Dat ik door Beelzebul, als een huis verdeeld is, kan het geen stand houden. Ja. En dat is momenteel ook een tragedie. Wie volgt een beetje het nieuws in Israël de afgelopen weken? Tragedie. Volk is tegen zichzelf verdeeld. Ze worden uitgespeeld. Ik denk ook dat Beelzebul erachter zit. Serieus. En juist zij kunnen het zich niet permitteren. Met al die haaien om hen heen. al die roofvogels, maar ze worden uitgespeeld. Dus bid voor Israël, bid voor zijn inwoners, dat die eenheid terugkeert. En ik heb verschillende versies gehoord, hè? Voorstanders van Bibi, tegenstanders van Bibi, allerlei visies. Ik doe er geen uitspraak over, want ik zal je vertellen, ik weet het niet. Ik weet niet of hij kosher is. Ik weet niet of hij malafide praktijken gedaan heeft. Ik weet het niet. Misschien wel, misschien niet. Ik weet niet de implicaties. Maar ik vind het wel een beetje verdacht als rechters hun collega's alleen mogen aanstellen. Dat is een beetje een enge boel. Als je allemaal vrijzinnige, bepaald politiek georiënteerde rechters heb, wie gaan ze aanstellen? Maar goed, verdeeldheid. Waar begint verdeeldheid? Verdeeldheid begint ergens. En als ik spreek over verdeeldheid, dan bedoel ik bewuste verdeeldheid. Dus niet verdeeldheid zoals vissen op een gegeven moment zich verdelen of dieren. Nee, bewuste verdeeldheid. Waar begint de verdeeldheid? In een enkel mens. Verdeeldheid begint in het individu. En we gaan daarvoor, ik heb het wel eens meer daarover gehad, even snel naar Jacobus. Want hij laat ons zien dat een individu verdeeld kan zijn. We gaan naar Jacobus 1, vers 5 tot en met 8. Jacobus is ook zo'n prachtig boek. Dat is een van die broers, hè, die zei dat Jezus niet goed bij zijn hoofd was, weet je nog? Hij liep vooraan, want hij is de oudste broer. En hij wilde Jezus weghalen uit zijn bediening, want Jezus spoorde niet. Maar Jacobus is tot geloof gekomen, na Pasen. En al zijn broers. Nou, Jacobus die schrijft in het eerste hoofdstuk vanaf vers 5. Als u, of als echter iemand van u in wijsheid tekort schiet, dan bidde hij God daarom, die aan allen geeft, en eenvoudig weg en zonder verwijt. En het zal hem gegeven worden. Maar hij moet bidden in geloof, in geen enkel opzicht twijfelende, want wie twijfelt, die gelijkt op een golf der zee, die door de wind aangedreven en opgejaagd wordt. Want zulk een mens moet niet menen dat hij iets van de Heere zal ontvangen, innerlijk verdeeld als hij is, ongestadig op zijn wegen. In de NBV staat voor ongestadig, aarzelend en onberekenbaar. Maar Jacobus zegt het duidelijk, innerlijk verdeeld. En ik denk dat hier iedereen, dat hier niemand is die kan zeggen, ik ben een man of een vrouw uit één stuk. Misschien kom je in de buurt, daar ga ik niet over twisten, maar je bent niet 100% uit één stuk. Je bent allemaal wel eens boos geweest. Je hebt allemaal je wel eens vergist of dingen gedaan waar je voor schaamt. Daarom worden we ook opgeroepen om een nieuwe mens aan te doen. Er wel eens over nagedacht. Waarom moet je een nieuwe mens aandoen? Omdat die oude mens, die deugt niet. Dat is die egocentrische, ikgerichte oude mens. Die deugt niet. Dat is zeker geen mens uit één stuk. En die is hopeloos verdeeld. Want die wordt steeds geprikkeld en aangestuurd door zijn begeerte. En daardoor gaat hij te gronden. Want die begeerte, die zullen hem misleiden. Die moeten we afdoen. Kijk maar naar de vorige preken op het YouTube-kanaal, als je weer vergeten bent. Wat die oude mens doet, die gaat ten verderve door zijn misleidende begeerte. En oh, wat zien we het in de wereld om ons heen. Wat zien we het voor onze ogen gebeuren. Hè? Nou, die innerlijke verdeeldheid, dat is ook wat, die breng je ook mee in je relaties. Ik was innerlijk verdeeld toen ik trouwde. En Marion was ook innerlijk verdeeld toen ze trouwde. Niet zozeer over de keuze, hoop ik. Maar wij waren innerlijk verdeeld. Dus je brengt je verdeeldheid in je relatie. Dus naast het ja-woord kreeg Marion ook iets van mijn verdeeldheid. En ik kreeg met haar verdeeldheid te maken. En dat is dus double trouble. Ja. Ja. Ik moet altijd zo lachen. Dan zie ik die gezichten en dan denk ik, kijk jullie nou echt zo, alsof jullie niet weten waar ik het over heb. Tuurlijk, we maken allemaal ruzie. En we zijn allemaal wel eens geïrriteerd. En soms is het zo heftig geweest, en ik hoop dat het nooit meer terugkomt bij jullie, dat je denkt, hoe heb ik ooit ja kunnen zeggen? Dat doet Marion hoor, ik zou dat nooit doen. Nee, maar zo gaat het toch, Marion? En zo gaat het bij iedereen. Iedereen die een relatie heeft en die een beetje persoonlijkheid heeft en eigenwaarde, die knalt een keer met zijn partner. Behalve heilige macaroni. Maar die bestaat niet. Veel relaties blijven niet duurzaam omdat we dit probleem niet onderkennen. Dat we niet altijd gelijk hebben. Dat we er wel eens hopeloos naast zitten. Dat we vergissingen maken. Dat we niet reëel zijn. Dat we niet eerlijk zijn. Dat we gewoon dom en chagrijnig zijn op een bepaald moment. En nauwelijks een lontje hebben of helemaal geen lontje. En wij mensen hebben de vervelende gewoonte, over verdeeldheid gesproken, om altijd de fout bij de ander te leggen. We wijzen naar de ander. Het begon al in de hof, hè? We kennen het verhaal. Hè? De vrouw die u, God, die u mij gegeven hebt. Met andere woorden, u hebt die vrouw gegeven, u moet eigenlijk niet zeuren. En die vrouw heeft het gedaan. Ja, en Eva die stond, nou lekker dan, maar die zag gelukkig de slang nog. Nee, de slang. Bij wijze van spreken dan. Hè? Dus wat moet je doen? En dat is zo belangrijk. We moeten doen aan zelfreflectie. En dat is niet ziekelijk naar je eigen navel kijken, 24 uur per dag. Maar wel van tijd tot tijd is naar jezelf kijken in het licht van de meest objectieve spiegel die er is. En dan ga je lezen. En dan lees je en dan staat er... Hé, ik moet mijn vrouw als broos vaatwerk behandelen. Dus ik mag haar niet van de trap afgooien dus. En dan hoop ik maar dat je dat op tijd leest, voordat je... Hè, nou maken we er een grap van, maar zo werkt de Bijbel. Je moet de Bijbel niet lezen en zeggen, ja, dat is logisch, amen, ja. Geen spel tussen te krijgen. Nee, je moet het lezen en op jezelf gaan toepassen. Dat is het. Want wie het woord hoort en doet, bouwt op de rots. De Bijbel is een praktisch boek, geestelijk, maar ook praktisch. Wat noem je me Heer, Heer, zegt Jezus. Kom op, wat ben je mee bezig, je doet niet wat ik zeg. Ik moet zo lachen als wij over de bidstonden hebben. Iedereen, ja, bidden is de motor van de gemeente. Bidden is belangrijk. Bidden zonder gebed. Bidstonden. Hebben we bidstond vanavond? Zo is het. Wij zouden 5 tot 10 keer zo sterk en effectief zijn als we het gebed serieus zouden nemen. Echt waar. Echt waar. Maar dat is een geheim. Maar Beelzebul, we hebben het toch over hem, houdt ons ervan af. Je zegt, ah joh. Het komt niet zo nauw. Vraag me dan naar Aman. Dus ik bekijk mijn gedrag regelmatig in de spiegel. Niet op een ongezonde manier, maar dan kijk ik en dan lees ik en denk ik, jee, tjonge, dat is niet zo christelijk wat ik heb gedaan. Of nou hier kan ik nog wel in verbeteren. Hier moet ik me van bekeren. Of dit moet ik laten, dit moet ik doen. En dat moet je van tijd tot tijd doen, want dingen sluipen erin. Echt waar, dingen sluipen erin. Begin als een spinweb en eindigen als een kabeltrouw. En dan moet je toegeven. Als je het leest, dan moet je toegeven. Zeg, ja, ik heb een fout gemaakt. Nee, dit had ik niet mogen doen. Of ik heb een hele grote fout gemaakt. En dan ben je op de goede weg, hè? Maar als je niet kunt buigen, heb je een probleem. Als je niet kunt buigen, heb je een probleem. Heb je wel eens een bloem gezien in de storm? Zo'n prachtig bloemetje met zo'n dun steeltje. Het stormt, de bomen die gaan heen en weer, de struiken gaan heen en weer. En zo'n fragiele plant, zo'n bloemetje met een dun steeltje gaat ook heen en weer, maar het breekt niet. Dat het buigzaam is, het breekt niet. De meeste van ons hebben wel eens gevlogen. Je hebt wel eens naar de vleugels van een vliegtuig gekeken. Ook in wat turbulentie. Die dingen gaan heen en weer of niet. En wees maar blij. Want als ze dat niet zouden doen, zouden ze afbreken. Als die vleugels niet heen en weer gingen, een beetje zo, zouden ze afbreken vanwege de grote druk. En dan vlieg je ook nog wel, maar niet lang. En niet naar je bestemming. Dus het zijn niet de omstandigheden die maken dat we op een gegeven moment breken, want het is buigen of barsten. Maar het is onze trots. Het is onze hoogmoed. We kunnen niet zeggen, ik heb me vergist. Of het spijt me, dat had ik niet mogen zeggen. Dat kunnen we bijna niet. En als we daarin volharden en we buigen niet, dan breekt het. Daarom gaan er zoveel huwelijken stuk. En mensen zijn niet minder dan wij. Dat is onzin. Onzin. Maar dit principe wordt niet verstaan. We zijn zo vol van onszelf. Nee, het lukt absoluut niet. We zijn zo vol van onszelf. Maar ja, stop je hand net als Mozes maar. Haal hem maar uit, het is meelaats. Ja, verborgen hoogmoed ook. We weten het goed te camoufleren. Ja. In het komend kruiswoord heb ik een artikel opgenomen en dat heet Gods antibiotica voor een zieke wereld. Gods antibiotica voor een zieke wereld. Hebben u wel eens afgevraagd, heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het komt dat wij met al onze intelligentie, en de mensen zijn intelligent momenteel, ongelooflijk intelligent, duizelingwekkend intelligent, maar dat wij met al onze intelligentie niet in staat zijn onze relaties heel te houden. Niet in staat zijn om vrede te realiseren. Hoe komt dat nou? Wel eens afgevraagd. We zijn zo slim. Rijden karretjes op Mars. Onvoorstelbaar. Ze maken foto's, ze maken filmpjes en ze zenden het naar de aarde. Alleen het feit al dat ze in de richting van Mars iets kunnen sturen. Zo intelligent zijn we, maar we kunnen niet in een relatie de vrede bewaren. We kunnen niet een vredige planeet creëren. Hoe komt dat? Daar is over nagedacht. Ondanks alle intelligentie. Ik ga zo een tipje van de sluier oplichten. En ik denk dat ik een open deur intrap straks, maar ik ga het toch zeggen. Maar we gaan eerst nog even terug naar het voorbeeld van die gecamoufleerde sluipschutters, die goed gecamoufleerde snipers noemen ze het in het Engels. Sluipschutters. Je ziet ze niet. Je bent er niet van op de hoogte dat ze er zijn, want als je dat wel was, zou je het bos niet ingaan. Je zou maken dat je wegkwam. Ze zijn zo goed opgeleid. En stel dat jij op patrouille bent als soldaat. En je bent niet op de hoogte. Wat gebeurt er vandaag de dag? Ik weet niet hoe het 30 jaar geleden was, maar vandaag de dag. Je loopt met je wapen. En daar loopt je maat. En je loopt verspreid natuurlijk. Je kijkt goed uit. En je loopt. En in de ene hoor je, en lijkt het of je wat hoort. En dan kijk je. En je maat rechts, die ligt lang uit. En als je heel goed kijkt, zie je misschien iets van rood op zijn hoofd zo hier lopen. Hij is geraakt. Hij had geen idee, maar hij was uitgeschakeld. En wij zitten ook in een geestelijke strijd. En wij zien onze vijanden niet, want ze gaan op in de omgeving. En hun camouflage is goed. Soms camoufleren ze zich als Petrus. Werken ze door Petrus heen, Simon Petrus. Want wat zegt Jezus? Ga achter mij, Satan. Soms zitten ze in geestelijke leiders van een kerk die ambitieus zijn. Ananias en Safira. Soms werken ze door ons heen, door onze mond. Kan dat? Ja hoor. Oh ja. Je ziet ze niet, de sluipschutters. Maar ze zijn er en ze zijn dodelijk effectief. En het beste wat je kan doen is meteen plat op de grond gaan als dat gebeurt. En zorgen dat je veilig... Want je ziet niet waar ze zitten. Maar ze zijn er wel. En weet je, het feit dat je als soldaat onwetend bent... en het feit dat je als soldaat die dingen niet ziet... dat schakelt de vijand niet uit. En het voorbeeld wat Jezus ons geeft... dat laat zien dat ook al zijn we niet op de hoogte... daarom worden we nog wel aangepakt in onze relaties. We worden uitgespeeld in onze relaties tegen elkaar. Ook christenen, we worden uitgespeeld. Niet zo paranoia, broeder Jan. Nee, we worden uitgespeeld, serieus. Ja. Lucas 22, we gaan naar de afronding. Even kijken. Oei. Ja, is lang. Lucas 22. En laten we dit nooit meer vergeten. Lucas 22. En dat gebeurt bij het avondmaal. Dus dat is heel toepasselijk. Het gebeurt bij het avondmaal dit. En we lezen vanaf vers 24 tot 32. En er ontstond oneenigheid onder hen, de discipelen, over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Dus ze kregen ruzie. Ik ben de baas, ik ben de baas. Nee, ik ben de baas. En hij zeide tot hen, de koningen van de volken voeren heerschappij over hen. En hun machthebbers worden weldoeners genoemd. Maar u niet alzo. Maar de eerste onder u wordt als de jongste en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste die aanlicht of die dient? Is het niet die aanlicht? Maar ik ben in uw midden als dienaar en u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoeking. En ik beschik u het koninkrijk gelijk mijn vader het mij beschikt heeft. Dat is de nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Hè? En omdat u aan mijn tafel eet en drinkt. En in mijn koninkrijk. En u zult zitten op de twaalf tronen van de stammen van Israël. En nu, dit is heel belangrijk, vers 31. Simon, Simon, twee keer. Altijd belangrijk. Simon, Simon, zie de Satan heeft u verlangd uw lieden te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. De discipelen hadden niets door, niets, maar dan ook helemaal niets van de invloed van boze geesten in hun ambities. Ik ben belangrijk. Nee, ik ben belangrijk. He, die drie die dicht bij Jezus waren, die zullen ook wel gezegd hebben, ja, hij neemt ons altijd mee. De berg op, de berg af. Als het erop aankomt, dan neemt hij ons mee. Jezus zegt... Ik heb toch een voorbeeld gegeven van dienend leiderschap. En dan zegt hij tegen Simon wat erachter schuilt. Wat zit er achter die vleeselijke ambitie? Demonen. Satan, zegt Jezus, heeft jullie tegen elkaar willen uitspelen. En hij was aardig op weg succes te hebben. Dat is ook de narigheid van de Europese Unie. De Europese Unie probeert een eenheid te bewerken. Buiten God. Buiten God. Ze is echt antigoddelijk. Daarom gaan ze niet slagen. Daarom zijn ze gedoemd te mislukken. Oh, ze krijgen wel een eenheid voor elkaar, zeker wel. Maar het zal niet echt een sterke eenheid zijn. Wie kent het beeld van Nebukadnezar? Voeten van klei en ijzer. Niet sterk. IJzer is hard. Zal iets van hardheid zijn. in de EU. Zal iets hards hebben, maar het zal ook zacht zijn. Zwak. Want al die nationalistische gevoelens van al die lidstaten kun je niet zomaar uitvlakken. Dat is de klei. Nationalisten, mensen die niks van de EU moeten weten, dat is de klei. En de leiders worden niet beschermd tegen de pijlen van de duisternis. Ze hebben geen helm des heils. Ze hebben grootheidswaanzin. Wie kent de uitdrukking, de Engelse uitdrukking? Shooting on a duck in a barrel. Schieten op een eend in een ton met hagel. Die kun je niet missen. Zelfs als zou je willen missen, kan je niet missen. Een eend die in een ton zwemt en daar schiet je op. De leiders van de EU zonder God zijn als een eend in een ton voor de machten van de duisternis. En hij is zo arrogant, hij kan het zich permitteren om in Straatsburg een geurvlag neer te zetten. Ze hebben het niet eens door. Ze hebben het niet door, want het is een mythisch wezen. En het zout, dat is de kerk in Europa, verliest zijn kracht. Dat is ook zo triest. Als je die machten wil bestrijden, die anti-godmachten, dan kun je natuurlijk in een verzetsbeweging gaan zitten. Je kan terreur gaan uitoefenen. Ik zou het niet doen als ik je was. Maar als je echt weerstand wil bieden, zorg voor een gezonde kerk. Zorg dat als jij zout bent, dat je ook echt zout bent. En dat je niet buigt. Als het erop aankomt. Ik heb van heel betrouwbare mensen, en dan bedoel ik niet al die wazige bronnen die zich overal oppoppen op het internet, heb ik informatie gehoord over supersoldaten die worden ontwikkeld. En dat is niet in een theorie, dat gebeurt al, wat die soldaten kunnen. Het zijn meer beesten dan mensen als het erop aankomt. En die worden ook ingezet. En artificial intelligence, we hebben het in onze openbaringsstudie er even over gehad. Dat zit in zo'n sneltreinvaart dat mensen verliezen hun grip erop. Mensen zijn ook bang. Insiders met een beetje geweten, die zijn bang wat er gebeurt. Maar wij hoeven niet bang te zijn. Wij hebben God. Al doet de wereld nog zo gestoord, wij hebben God. En we zijn gezeten in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dus ik zie die dingen wel. En het verontrust me in die zin, voor de wereld verontrust het me. Maar het ergste wat mij kan overkomen is dat ik sterf voor mijn geloof. Nou, dan ben ik bij de Here. Ja, maar ja, als je het woord een beetje kent, als je de geschiedenis een beetje kent. Goed. Willen we gezond worden? Daar gaat het om, want wij zijn het zout. Wij zijn de enige bedreiging voor de machten die in Europa, de wereldbeheersers van Europa, wij zijn het zout. Nou, wil je een mens uit één stuk zijn? Wil je geestelijk gezond worden? Dan is dit Gods advies. Begin je te onderwerpen aan God. Dus ga luisteren wat hij zegt. Met behulp van de geest ga in praktijk brengen wat hij vraagt. Ten tweede, dood je vlees, figuurlijk. Kruisig je vlees, figuurlijk, niet letterlijk. Help je oude mensen om zeep. Hij helpt jou niet. Je denkt dat hij je helpt. Maar hij helpt je niet. Je zoekt troost op een porno-site. Maar het bevredigt je ziel niet. En je wordt leger en leger en leger. En ongeestelijker en zwakker. Je zoekt kicks in de verkeerde dingen. Dus onderwerp je aan God. Je oude natuur, reken ermee af. En het valt niet mee, ik weet het, want die oude natuur heeft vaak troost geboden. Maar wat tegen de wil van God ingaat, wees radicaal, reken ermee af. En dan kun je weerstand bieden aan Satan. Dan kun je als Daniel overeind blijven staan voor Nebukadnezar. En al die andere grote geloofshelden in de kerkgeschiedenis. Dan word je niet gemanipuleerd door angst. Want angst is het wapen wat de vijand gaat gebruiken in onze tijd. Angst. Om ons te breken, om ons te vormen, om ons te sturen. En nou is een gezonde angst is prima, hè? Als je last van hoogtevrees hebt, blijf dan bij de rand van een flatgebouw weg. Hè? Ga niet kijken van I'm singing in the rain. Oeps, doe het niet, blijf daarbij weg. Angst is gezond, als het gevaar normaal is. Maar er is een angst en dat is een demonische angst. En daar worden we mee gemanipuleerd. Angst. Dus de gave van onderscheid is heel belangrijk. Maar bovenal, dat je zout bent, man en vrouw uit één stuk. Dat je durft te zeggen, als het erop aankomt, niet zomaar, als het er echt op aankomt, kom ik om, dan kom ik om. Maar ik ga niet buigen. Dat is de enige keer dat je niet flexibel moet zijn dan. Oké. Vader, dank u wel dat uw woord ons steeds weer bij de les houdt, dat we mogen kijken achter de coulissen en dat we zien wat een lelijke machten en krachten er werkzaam zijn, heren, overal. Maar open onze ogen, open ons hart allereerst voor wie we zelf zijn in het licht van uw woord, zodat we kunnen afrekenen met de zuurdesem van de zonde, zodat we ons aan u kunnen onderwerpen in de kracht van de geest en zo weerstand kunnen bieden aan Satan. Want Vader, alleen met u in ons leven kunnen we weerstand bieden en heeft de vijand geen enkele macht als het erop aankomt over ons. Wil ons dat inzicht geven, Heer. En ook degene die er niet zijn in dit huis, laat zij het ook horen en daarna handelen. Amen.